In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 121ste psalm, psalm 121. Het eerste vers: sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Vers 1 van 121. In deze dienst het woord van de Heere gaan openen. We doen het in het Oude Testament. En lezen daaruit het boek Jozua, willen we verder lezen in hoofdstuk 3. De schriftlezing Jozua 3 in zijn geheel, de versen 1 tot en met 17. En dan uit hoofdstuk 4, de versen 19 tot en met 24. De schriftlezing Jozua 3, 1 tot en met 17 en hoofdstuk 4, 19 tot en met 24. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten al daar eer zij vertrokken, en het geschiedde dat de ambtslieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragen, de verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na, dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. En desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neem de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieden aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam één, want het zal geschieden met dat het voetzolen der priesters die de ark des Heeren van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten de wateren die van boven afvlieten. En ze zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste des waters, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van bovenaf afkwamen, en zij rezen op een hoop zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die na de zee des vlakkenvelds, te weten de Zoutzee, afliepen. Die vergingen, ze werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbond des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, zeggende: neemt voor uw lieden op, van hier uit het midden der Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen, en breng ze met uw lieden over, en stel ze in het nachtleger, waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep de 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heeren uw Gods, midden in de Jordaan. En heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal der stammen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: wat zijn u deze stenen? Zo zult gij het tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heeren, als zij hoog door de Jordaan werden, de wateren van de Jordaan afgesneden, zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden alzo gelijk als Jozua geboden had, en ze namen de 12 stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen der kinderen Israëls. En zij brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze aldaar. Jozua richtte ook 12 stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters, die de ark des verbonds droegen. En ze zijn daar tot op deze dag. De priesters nu die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat al het ding volbracht was, het welk de Heere Jozua geboden had, het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte en het trok over. En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heeren over. En de priesters voor het aangezicht des volks. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgades de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgsmannen trokken ervoor het aangezicht des Heeren ten strijde naar de vlakke velden van Jericho. De dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen zijns levens. De Heere dan sprak tot Jozua zeggende, gebied de priesters die de ark des getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters zeggende, klimt op uit de Jordaan. En het geschiedde toen de priesters de ark des verbonds des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. En het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte de 12 stenen te Gilgal op die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende, wat zijn deze stenen? Zo zult gij het in uw kinderen te kennen geven, zeggende, op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren, omdat alle volk der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, omdat gij lieden de Heere uw God vreest, te allen tijden. Blijden wij ons geloof en in ieder spreken met mij in zijn of in haar hart al dus. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
In de prediking komt het gehele gedeelte aan de orde, met name loopt het dan uit op vers 17 van hoofdstuk 3. 17e vers. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan het 4e en het 5e vers. Zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven. En dan is er op dit moment geen gelegenheid om uw gaven te geven. Dat mag er wel zijn straks aan het einde van de dienst of later deze week. En de Heere die zegen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 66e psalm. Het eerste gedeelte van het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. En het tweede gedeelte van vers 5. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goede uur. 3a en 5b van 66 straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, waar gaat de reis naartoe? In vakantietijd wordt die vraag nog wel eens gesteld. De een gaat ver weg en de ander die blijft dichter bij huis. De een die houdt van reizen terwijl een ander net zo lief in huis blijft. Toch zullen we allemaal eens onze koffers moeten pakken. En dan moeten we wel op reis. De laatste reis van ons leven. En dat is ook direct de belangrijkste reis in ons leven. Het is de beslissende reis die ook bepalend is voor onze eeuwige bestemming. En die reis die brengt ons bij de Jordaan, de rivier des doods. En die reis die gaat door de Jordaan van de dood. Wie zou er niet tegenop zien? Als je aan die reis denkt, kan er vrees in je hart komen. Want dan wordt er toch de vraag of en hoe wij veilig door die Jordaan heen kunnen komen. Net als het volk van Israël. Maar dat zien we toch in de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema de doortocht door de Jordaan. 3 gedachten. In de eerste plaats gestrand bij de grens. In de tweede plaats gesterkt op de grens. En in de derde plaats geleid over de grens. De doortocht door de Jordaan. Gestrand bij de grens, gesterkt op de grens en geleid over de grens. Opnieuw staan ze aan de grens van het beloofde land. Het is weliswaar 40 jaar later. Het is ook op een andere plaats. En de omstandigheden zijn daarbij ook niet hetzelfde als toen. Maar opnieuw staan de kinderen Israëls staan op het punt om het land binnen te trekken dat aan hen is toegezegd. Het is hetzelfde volk. Al zijn we wel een paar generaties verder. En van hen die de uittocht hebben meegemaakt zijn alleen nog maar Jozua en Caleb over. De rest, en hoe indringend tekent Paulus dat niet in de Hebreeënbrief, de rest die mocht het land niet in vanwege hun ongeloof. Nu staat dat volk van Israël opnieuw aan de grens van het beloofde land. En vanuit Sittim, zo hebben we gelezen in het eerste vers, vanuit Sittim, zo'n 10 kilometer van de Jordaan vandaan, zijn ze hier gekomen. En na de terugkomst van die 2 verspieders zijn ze direct op pad gegaan. We hebben dat vorige week gehoord, hoe die beide verspieders ook terugkwamen. En hoe Jozua uit dat verslag ook had geconcludeerd dat de weg naar Jericho, dat die ook open ligt. En hij hoorde daarin de bevestiging dat de Heere aan hen dit land zou geven. Jozua wacht dan geen moment meer. Vers 1. Daar staat het immers. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En zo gaan Jozua en het volk met een lied in hun hart op pad. De weg zal hen niet zwaar vallen. Ze zijn immers op weg naar huis. Eindelijk. Eindelijk zullen ze het beloofde land mogen binnengaan. Ze mogen naar Kanaan. En in de verte zien ze het land al liggen. De geur van Kanaan treedt hen als het ware al tegemoet. De schoonheid van het land zien ze voor zich. Straks dan mogen ze genieten van de dadels en van de olijven. En dan mogen ze gaan eten van de vruchten van het beloofde land. En ze zullen worden overweldigd door het goed van dat land, vol van melk en honing. Bovenal komt daar dan een eind aan hun zwerversbestaan. En zullen ze rust vinden in het land der belofte. Maar ineens doemt daar een nieuwe barricade voor hen op. En zij kwamen tot aan de Jordaan, zo lezen we. Ze zijn er dus toch nog niet. Vanuit die droge, doodse woestijn staan ze ineens voor die kolkende en bruisende waterstroom. De Jordaan. Het is de natuurlijke grens naar het beloofde land. Wie er nou wel eens is geweest, die ziet dat het maar een klein stroompje is van enkele meters breed en een aantal centimeters diep. Toen was het wel anders. En zeker op het moment dat het volk van Israël daar komt. Want we lezen het in vers 15. Aan het slot. De Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers. Er waren toen nog geen dammen aangelegd waardoor de rivier werd ingeperkt. En in het voorjaar, met name bij het smelten van de zon, bij het smelten van de sneeuw door de zon, dan kon het zo zijn dat er al het sneeuwwater van de Hermon naar beneden kwam. En er kon een flinke rivier zijn van wel enkele honderden meters breed en zo'n 3,5 meter diep. En dat water dat stroomt dan met een geweldige snelheid. Dat kolkt en dat bruist van alle kanten. Imponerend. Majesteitelijk. Afschrikwekkend. Zeker als je moet bedenken dat dat volk eigenlijk 40 jaar lang alleen maar zand heeft gezien. En dan nu voor de Jordaan één wilde watermassa. En daarachter ligt dan het beloofde land. Maar daarvoor, daar staat het volk. En daarover komt het nooit. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is nou waar de Heere hen brengt, na dat nieuws van die verspieders en dat ze die morgen vroeg zijn weggetrokken. Hij leidt hen in hun onmogelijkheid. En dan moeten ze daar ook nog eens een poosje blijven. Vers 1. En kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar. 3 dagen en 3 nachten moeten zij daar verblijven, vers 2. En al die tijd doet de Heere er het zwijgen toe. En al meer worden ze overtuigd van hun onmogelijkheden. Elke nacht wordt de situatie des te somberder en des te moeilijker. En ze beseffen, de weg naar Kanaan is geblokkeerd. Aangrijpend. Ze zien het beloofde land liggen. Ze staan heel dichtbij. En ze staan als het ware voor de grens. En toch kunnen ze er niet in. Van zichzelf is de toegang geblokkeerd. De toegang tot het beloofde land zit dicht. Een brug bouwen? Daarvoor is die rivier veel te breed. En het water veel te diep. Een ondiepe plaats zoeken om zo eroverheen te steken? Dat kan niet, en ze zijn bovendien met te veel. Ze hebben geen oplossing. En voor hun waarneming wordt het water alleen maar hoger en de stroom alleen maar grimmiger. Ze komen hier nooit overheen. Al staan ze dan bij de grens? Toch zijn ze verder weg dan ooit. Bovendien, het is er nog gevaarlijk ook. Want in de Jordaan, daar kruipt het ongedierte. In het dichte struikgewas aan de oevers zijn de slangen en de hagedissen. Dat is waar de profeet Jeremia op wijst. Als Jeremia op twee plaatsen spreekt over de verheffing van de Jordaan, dan bedoelt hij met de verheffing van de Jordaan die dichte bossen langs de Jordaan. En daar blijken nou de wilde dieren vrij spel te hebben. Jeremia 12 lezen we dat. In Jeremia 49, het 19e vers, dan lezen we zelfs over de leeuw van de verheffing der Jordaan. Dus bij die struikgewassen van de Jordaan waren de leeuwen en hun jonge welpen. En in die stille nachten hebben ze het gehoord. De kolkende waterstroom, het gebrul van de leeuwen en het sissen van de slang. Kunt u het zich indenken? Israël, bevreesd voor de Jordaan. En is het ook niet herkenbaar dat als de Jordaan van de dood vol wordt, dat de strijd heftig kan worden? O ja, onderweg, dan kan er nog wel eens een lied worden gezongen. Maar wie staat voor de rivier van de dood, dat hij ineens besprongen kan worden door strijd en door aanvechten? Want het moet er maar daadwerkelijk op aankomen. En dan sta je daar voor die woeste wilde baren van de rivier des doods. En het brullen van die briesende leeuw dat zo dichtbij klinkt. Het ongedierte dat gevaarlijk nabij is. Ja, met de dood in zicht. Kan, nee, het hoeft niet altijd. Maar het kan wel dat dan een kind van God het nog zo zwaar kan krijgen. De dood kan zo beangstigen. In het bijzonder als je daar ziet op je eigen kennen en je eigen kunnen. En aan de oever van de doodsrivier, als de Satan ook zo actief is. En de Satan je één voor één wijst op die zonden die er liggen in je leven. En hij houdt u uw levenswandel voor. En hij weet het wel om die vuile plekken in uw levenskleed, om die aan te wijzen. En hij bestrijdt je. Al heb je dan nog zoveel manna ontvangen in de woestijn in de achterliggende jaren. En al ben je al die jaren door de aardse woestijn heen geholpen en gesterkt. En al heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten in uw leven. Je komt er dan de Jordaan niet mee door. Toen niet het volk van Israël. Maar ook vandaag de dag niet. Met wat je vroeger kreeg, kun je vandaag de grens van de dood niet over. En zo laat de Heere hier die drie dagen, in die drie nachten, laat hij dat volk van Israël vastlopen. Waarom doet hij dat? Opdat in die verlegenheid weer geleerd wordt om omhoog te zien. Opdat het zien op die Jordaan met al die bedreigingen en gevaren doet opzien tot de Heere. Het moet immers bij hem vandaan komen. Eens voor het eerst, maar dan ook telkens weer opnieuw. En daarom ging hun weg ook naar de Jordaan, opdat het volk zou leren te zien op de beloften die God hen gegeven had. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gesterkt op de grens. Want waar de weg dicht zit, moet God deze openen. En dat blijkt zo heel nadrukkelijk daar aan die grens van het beloofde land. Want daar zitten ze, de kinderen Israëls. Alweer voor de derde dag. Ze kunnen geen kant op. Ze weten nergens een oplossing. Zichzelf redden gaat niet. En ze staan daarvoor onoplosbare vragen. Want wat dan wel en hoe dan wel? Dan moeten we goed opletten wat er gaat gebeuren in dat tentenkamp van Israël. Want de Heilige Geest heeft ons dat niet voor niets ook laten weten. Want het staat in de schrift. Want dan gebeurt er wat, dat op bevel van Jozua de ambtlieden rondgaan door het tentenkamp en die krijgen instructies. Vers 2 en vers 3. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden van het leger gingen. En zij geboden het volk, zeggende. Zij dienen dus om het volk te bemoedigen, te versterken en te bevelen. En dat geldt toch nog steeds. Want het is toch immers nog steeds de opdracht voor de dienstknechten van de meerdere van Jozua om de kinderen Israëls te sterken aan de oevers van de doodsrivier. Maar wat heb je daar dan te zeggen? En wat kun je daar zeggen? Wat moet je als ambtsdrager zeggen bij een sterfbed? Welke boodschap heb je te brengen bij een die daar ligt voor de grens van tijd en eeuwigheid? Bij het zicht op de dood. Zullen we luisteren wat die dienstknechten moesten zeggen? Die dienstknechten van Jozua. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet, verrijs gij lieden ook van uw plaats en volg haar na. Zie de ark des verbonds van de Heeren der ganse aarde. Dat is de enige weg die een uitweg biedt. En dat is de enige weg die een doorgang geeft. En dat is de boodschap die daar klinkt op die grens naar het beloofde land. Zie de ark des verbonds. Het is sowieso al dat in heel hoofdstuk 3 en 4... in die geschiedenis van de doortocht door de Jordaan, de ark het gedeelte domineert. Meerdere keren wordt er gesproken over die ark, maar liefst 12 keer. Dan wordt er als het ware steeds herhaald. In vers 3 wordt gesproken over de ark des verbonds. In vers 6 de ark des verbonds. In vers 8 wordt het ook genoemd de ark des verbonds. In vers 11 de ark des verbonds. In vers 13 wordt hij genoemd de ark van de Heere. En in vers 14 de ark des verbonds. En in het 17e vers weer de ark van het verbond. En in hoofdstuk 4 komt het dan ook nog 5 keer aan de orde. We kunnen dus zeggen dat die ark des verbonds, die ook wel genoemd wordt de ark des Heere, dat die ark des verbonds, het heiligste voorwerp uit de tabernakel, dat hij hier ook een belangrijke functie bekleedt. Ja, wat was die ark? Ik denk dat jullie jongens en meisjes daar ook wel wat van weten. Die ark waarover voor het eerst geschreven wordt in Exodus 25. Dat was een kist van zo'n dikke meter lang en zo'n kleine meter breed en diep. En die kist die was overtrokken met goud. En in die ark lagen onder andere de 2 stenen tafelen... de staf van Aaron en het kruikje met manna. En die ark die was afgesloten door het verzoendeksel, in het Hebreeuws genaamd kaporet. En op de grote verzoendag werd daarop voltrokken het besprengen met het bloed der verzoening tot verzoening van de zonde. En aan de uiteinden van die gouden platen waren 2 gouden gerubs die naar beneden keken. De ark, dat is de plaats waar de Heere wil wonen onder het volk. De ark is de troon van God. De ark is de symbolische tegenwoordigheid van de Heere in het midden van het volk. En die ark die leert dus, God is in het midden. God is tegenwoordig. God is met ons. En daarom spreekt die ark uiteindelijk ook nieuwtestamentisch gezien van de Heere Jezus Christus. Want in hem is God immers in het midden van zondaren. En door hem kan God ook met zondige mensen zijn. En alles dus in die ark en alles van die ark en alles aan die ark wijst nou heen naar die grote Immanuel, Jezus Christus. Want nooit is God dichter tot een mens gekomen dan in zijn Zoon, de Heer Jezus. En nu, en dat is waar die ambtlieden op wijzen, nu gaat die ark voorop. Dat is ook al bijzonder, want normaal gesproken was die ark in het midden van de Israëlieten. Maar nu gaat die ark voorop. En de kinderen Israëls hebben te letten op de bewegingen van die ark. Want zo staat het er. In vers 3. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet. En in vers 11. Ziet die ark des verbonds. Dus let daarop. Kijk daarnaar. Zie op die ark. En dan staat erbij. En volg haar na. Ja, dat moet dan wel gebeuren op een afstand. Vers 4. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 el in de maat en nader tot dezelfde niet. Er moet dus tussen die priesters die ark dragen en het volk moet er zo ongeveer een kleine 1000 meter afstand blijven. Waarom eigenlijk? Het zal ermee te maken hebben dat de ark als zetel van Gods tegenwoordigheid en majesteit heilig is. Maar die afstand die leidt er ook toe dat het volk vanaf die hoge gelegen oever, dat ze heel goed kunnen zien als die priesters met die ark naar beneden gaan en dat water van de Jordaan ingaan. En daar moet iedereen goed zijn oog op richten. Groot en klein in Israël. Iedereen moet het kunnen zien. Ook de kleintjes onder het volk moeten het kunnen zien. En die ark die zal dan de weg banen door de Jordaan. En die ark opent daarmee de weg naar het beloofde land. En daarom dit bevel. Zie die ark en volg die ark na. Het oog van het geloof moet dus gericht worden op die ark. En ze zullen de bewegingen van die ark nauwlettend in de gaten moeten houden. En deze gang dan ook moeten volgen. En dat is de opdracht waarlangs God de weg naar Kanaan opent voor het volk. Die ark zal hen de weg wijzen. Een weg die ze niet kennen. Die ze nog nooit zijn gegaan. Opnieuw vers B. Opnieuw vers 4, maar dan het slot van vers 4. Opdat gij die weg wetet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Want de weg door de Jordaan is voor een pelgrim naar het beloofde land is een onbekende weg. De Jordaan is immers de laatste beproeving voor thuiskomst. En nu vraagt Jozua en die dienstknechten van Jozua, we zouden kunnen zeggen, nu eist Jozua om deze weg in het geloof te gaan. En die eis komt nou vanmiddag ook tot ons. En daarbij wijst Jozua op die ark van het verbond. Zie op die ark als de zetel van Gods tegenwoordigheid. Zie op de Christus als het tegenbeeld van die ark. Hij gaat voorop. Hij is immers de overste leidsman. En weet u wat ons dat leert? Dat je bij de Jordaan het niet redt door op jezelf te zien. Want juist als je daar staat voor die doodsrivier, getuigt ook alles tegen je. Dat vuile zondaarskleed, die vele zonden, de grote schuld. Wie daar staat voor die woeste baren van de Jordaan, die kan toch met schrik en vrees worden bevangen. En daarom klinkt dat woord door. Zie af van jezelf. Zie af van alle omstandigheden. En zie op naar de ark van het verbond. Zo zal de Heere immers wonderen gaan werken. En zo zal hij wegen gaan openen. Vers 5. Want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. In de weg van het wonder en door de weg van het geloof komt er een weg waar anders geen weg schijnt te zijn. Er wordt nog niet allemaal bij verteld hoe het zal gaan, maar wel klinkt de belofte, dan zal de Heere wonderheden doen. En het zijn zijn beloften die grote verwachting wekken. En het leert ons dat de Heere het gaat opnemen voor zijn volk. Maar zien we nou ook wat hier gebeurt? Er staat bij de oever van de Jordaan, waarvan we toch mogen zeggen, de oever van die doodsrivier. Er staat een volk bevreesd en beangst. En de Heere gaat hen sterken en bemoedigen door zijn woord. Hij gaat tot hen spreken. En hij gaat hen wijzen op die ark. En hij bepaalt hen bij zijn beloven spreken. Dat is toch het enige dat overblijft. Als een zondaar daar komt te staan. Voor die doodsrivier. Alles van hemzelf valt weg. En met alles van hemzelf valt hij om. Alleen Gods belofte. Om daarop te leunen. En daarop terug te vallen. Om het daarvan te verwachten. En om daardoor verwachting te mogen krijgen. En zo doet de Heere dat toch nog steeds. O ja, zowel in de woestijn als bij de Jordaan. Zowel bij de gang door het leven, door de woestijn van het leven. Als je daar komt, aan de grens van tijd en eeuwigheid. Bij de rivier des doods. Het is zijn woord waardoor hij een zondaarsvolk sterkt. En waardoor hij hen opricht op de weg. En in het bijzonder, als daar het zicht is op de dood, wil hij juist door zijn woord het hart bemoedigen en versterken. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Geleid over de grens. Want die amplieden die zijn het tentenkamp doorgegaan en hebben hun instructies gegeven. En Jozua die heeft gesproken tot de priesters en tot het volk. Nu is het wachten op de reactie van het volk. 40 jaar geleden was er die reactie van het ongeloof. Ze geloofden toen de Heere niet op zijn woord. Nu krijgen ze als het ware een herkansing. Wat zullen ze doen? Hoe zullen ze hierop reageren? Het volk, de priesters. Kijk dan eens naar het 14e vers. En het geschiedde. Er gaat echt wat gebeuren. Ze gaan. De priesters voorop, het volk erachteraan. Is dit dan niet hun ondergang tegemoet gaan? Is dit dan niet vragen om een verdrinkingsdood? Nee, want ze gaan op het woord. Ze geven gehoor aan Gods roepstem. En ze geloven het belovend spreken van de Heer. Daar kunnen ze van op aan. En daar kunnen ze het mee doen. Zien we ze gaan? De priesters, die de ark des Heeren op hun schouders dragen. Het volk wat er achteraan gaat. De priesters, die gaan voorop. Ja, zij zullen hun geloof moeten tonen. Zij hebben het volk voor te gaan in de beoefeningen van het geloof. En zij hebben het volk te leren om hun vertrouwen te stellen op de Heere en zijn woord. Een grote verantwoordelijkheid voor die priesters. Dat ze het ook tonen aan het volk. Dat zij hun vertrouwen stellen op de Heere. En dat zij het durven te wagen met Gods beloven spreken. Dan zien we ook dat voor die priesters de beproeving ook het zwaarst is. Want zij die voorop gaan in de dienst des Heren, die zullen ook het zwaarst beproefd worden. Wat zal er niet veel door hen heen gaan? En wat zullen hun gedachten zich niet vermenigvuldigen? Ze dragen die ark van het verbond dragen ze op hun schouders. En ze naderen die volle Jordaan. En de waterstromen kolken en bruisen. En eigenlijk afschrikwekkend is die zinderende loop van die waterstroom. Op een afstand, zo'n kleine kilometer afstand, kijkt het volk toe met ingehouden adem. Hoe zal het gaan? Spanning, vrees. Ongetwijfeld zal het hebben geleefd. Zowel bij het volk als bij die priesters. Toch gaan ze, gehoorzamend aan God spreken, gelovend in Gods woord, zich verlaten op Gods belofte. Kijk, en dat is nou precies geloof. Dat is een opzien tot de Heere om je aan Hem te verliezen. En het geloof, dat vindt zijn grond in de waarachtigheid van Gods belofte. En het geloof leert te rusten op Gods spreken alleen. En daarin gaan de kinderen van Israël gaan ons daarin voor. En dan zien we ook in deze geschiedenis dat dat spreken van God ook ondersteund wordt door de daden van God. Dat laten ze maar volgen op die weg, die priesters. Dan gaan die voorste priesters. Ze lopen naar het water. En ze lopen langs die verheffing van de Jordaan, die dichte struikgewassen waar het ongedierte huist. Ze horen die kolkende waterstromen steeds dichterbij komen. Nog 200 meter. Nog 100 meter. Nog 50 meter. Wel doorgaan. Stoppen. Of toch doorgaan. Nog 20 meter. Ik kan toch helemaal niet. Dit wordt een ondergang. Nog 10. Zullen ze dan door het water verzwolgen worden? 5, 3. Daar is de eerste priester die zijn voetstappen in het water zet. En dan gebeurt er wat. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesters dragen de ark ingedoopt waren. Dat wil zeggen dat ze hun voeten in dat water zetten en dat hun voeten in het water stonden. In het uiterste van het water, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zodra de priesters hun voetstappen zetten in het water, wijkt het water. Er was geen pad, maar er komt een pad. En links van de priester stroomt dat water weg in de richting van het zuiden. En rechts van hen rijst er een muur op van water, van wel 15 tot 20 meter hoog. Wat een bemoediging. De Heere houdt getrouw zijn woord. In het geloof komt er een weg, waar er anders geen weg schijnt te zijn. En die priesters, ze lopen door naar het midden van de rivier om daar stil te staan. Vers 17. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droog. In het midden van de Jordaan. Stevast, daar staan ze. Stevast, met vaste voet. En ze staan daar met die ark des Heren op hun schouders. Moeten jullie daar niet doorlopen? Wat als die muur van water instort? Nee, God heeft zijn woord gegeven. En daar vertrouwen ze op. Het is die ark die die watermassa tegenhoudt en een weg baant door de Jordaan. En zo gaat het volk En geen van hen zo lezen blijft erachter. Allen trekken ze erdoor. En de gans Israël ging over het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Het onderstreept Gods almacht en het bevestigt Gods belofte, vers 10, dat hij die zeven volkeren van Kanaan aan hen zal geven door hen te overwinnen. En zo trekt Israël de Jordaan over, ongehinderd, steunend op Gods toezegging, achter die ark aan, ziende op die ark, het oog gericht op die ark. Weet u, hoe zal een mens ook anders droogvoets die Jordaan doorkomen? Hoe zal een zwak en zondig nietig mensenkind anders ooit die eeuwige verdrinkingsdood kunnen ontgaan? Want die ark, we zeiden het al, het is toch in alles het beeld van de Heere Jezus Christus. Hij is immers de dood ingegaan voor zijn volk. En hij heeft de wateren van die drievoudige dood, de tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood, heeft hij op zichzelf zien afkomen. En hij wist dat die doodsrivier voor hem zou opdoemen. En wat zag hij daar niet tegenop? Wat was hij niet bevreesd toen hij daar kroop in die hof van de Getsemane en dat hij het vroeg, mijn vader, is het dan niet mogelijk dat hij die weg niet hoefde te gaan en dat hij die drinkbeker niet hoefde leeg te drinken? Maar hij moest die weggaan. Hij moest die doodsrivier doorgaan. De strijd die hem dat gaf, de worstelingen die hij kende, toen hij daar hing aan dat kruis van Golgotha. Toen hij ook gevoelde de zwaarte, het gewicht van de dood en dat God de Vader hem had verlaten. Als er één is geweest die de ontzetting van de dood heeft gevoeld, dan is dat de Heere Jezus Christus wel geweest. Hij moest afdalen tot in de dood. Want hij moest de schuld betalen. Hij moest de straf dragen. Onze zonden die hem hebben bezwaard. En onze zonden die hem de dood hebben ingebracht. Maar zo heeft hij door zijn lijden en sterven de vloek van de Jordaan opgeheven. En is hij de ark van het verbond, waardoor in die doodsrivier die watermassa van Gods toorn wordt tegengehouden. En heeft hij door zijn sterven een pad gebaand, waardoor een zondaarsvolk veilig door de Jordaan kan heentrekken. In Christus is er een gebaande weg. En hij gaat voorop als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Weet u, als dan die laatste reis aanbreekt en u komt daar voor die doodsrivier, dan blijft dit toch slechts over. Om daar te zien op hem, die ware ark van het verbond, Jezus Christus. Hij heeft de weg gebaand door de Jordaan heen. Zo komt Israël het beloofde land in. En zijn ze thuis. Eindelijk in het beloofde land. Na 40 jaar omzwerven. Door de diepte van het water heen. Het is een bijzondere dag. Als ze dan opklauteren uit de Jordaan. En de oevers van de Jordaan aan de overzijde bereikten. Want we kunnen dat lezen in hoofdstuk 4, het 19e vers. Waar het staat: het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. De 10e van de eerste maand. Welke dag was dat? Dat was een bijzondere dag. Het was de dag waarop ze 40 jaar geleden dat lam in huis moesten nemen. 4 dagen lang ter bewaring. Die ze op de 14e dag tussen 2 avonden hebben geslacht. Is dat geen wonderlijke weg dat Israëls uittocht uit Egypte begon met het Pascha en dat Israëls intocht in het beloofde land, dat er ook weer dat Pascha komt. Dat we zo zien dat uittocht en intocht eigenlijk aan elkaar verbonden worden, als ware het één verlossingsdaad van de Heer. En we laten dat verder maar liggen, de stenen die worden dan opgericht. Je hebt stenen in de Jordaan die daardoor Jozua worden neergelegd en stenen bij Gilgal door elk van de 12 stammen één man die daar een steen neerlegt. Die beide gedenktekenen die erop willen wijzen dat het volk van Israël dit wonder niet mag vergeten. Ze zullen daar gedurig aan moeten denken, opdat het hen verbinden mag aan de Heer. Maar daartoe staat deze geschiedenis uiteindelijk toch ook in Gods woord. Opdat wij Gods daden niet zouden vergeten. Want de Jordaan, die nadert. Die grens die nadert voor ons allemaal. En door onze eigen werken en daden kunnen wij die grens niet oversteken. Bruggen bouwen kunnen we niet. En zwemmen nog veel minder. Alles van ons schiet toch tekort. Maar Christus die is de diepte van de Jordaan doorgegaan en ingegaan om door zijn offer te maken tot een vlakveld en door zijn kruisverdiensten die weg te banen naar Kanaan. En daarom wordt het u toegeroepen, zie de ark des Heren, zie de ark van het verbond, zie de ark van het behoud, Jezus Christus. Want ziende op Christus kan een mens de Jordaan van de dood over. En ziende op die ark is het veilig reizen. En niets en niemand kan je dan nog wat aanrichten. Hij is de leidsman. En zelfs al moet je dan door het water heen, of ga je door het dal van de schaduw van de dood, waar David van zong in die 23e psalm. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou ze geen kwaad vrezen. En zoals Jesaja dat beleidt in het 43e hoofdstuk. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En dat is nou geloven. Op Jezus zien. Achter de Heere Jezus aangaan. Ja, in dit geval volgen met je ogen open. Volgen met je ogen op de Heere Jezus Christus gericht. Zo alleen kom je in het land der rust. En zo alleen zal die beloofde erfenis je ook toevallen. Maar er ligt daarin toch tegelijk ook een geweldige klem opgesloten. Want we naderen allen met rassen scheden die doodsrivier. En dan zal daar wel de ark moeten zijn. En dan kan die ark niet worden gemist. En daarom ook die vraag. Hoe maakt u nou uw reis door de woestijn van dit leven? En hoe bent u nou onderweg naar de Jordaan? Want als Christus in de woestijn van dit leven een vreemdeling voor u is, en als je hem niet kent, dan zal hij straks ook niet voor u zijn als u daar komt bij de Jordaan. En dan zul je zonder ark die doodsrivier in moeten gaan. En dan zal er geen ark zijn die de wateren van Gods toorn tegenhoudt. Maar als u die ark ziet, en als u die ark in het oog houdt, ja, dan kunt u reizen. En daarom zie op hem, Jezus de Christus. Was dat ook niet de boodschap die Spurgeon ontving? Toen hij vanuit de benauwdheid in de ruimte werd gebracht. Spurgeon die het benauwd had met zichzelf. omdat zijn leven hem aanklaagde en de zonde in zijn leven hem veroordeelde. En toen kwam Spurgeon eigenlijk bij toeval, kwam hij in de kerk, in een andere kerk dan waar hij naar op weg was. En er was maar een eenvoudige prediker. Die prediker die zijn hoorders alleen maar dat voorhield. Zie op Jezus, zie op hem. En dat stelde Spurgeon in de ruimte. Het zien op Christus. En daarom ook steeds weer die oproep. Zie op de Heere Jezus als de overwinnaar van dood en graf. Zie op hem de ware ark van het behoud. Hij die dood is geweest en levend is geworden. En wie in hem gelooft, die zal leven, al ware hij gestorven. Volg hem dan na en ga achter hem aan. Want waar u uw eigen weg volgt en buiten die ark des verbonds denkt te kunnen redden, zult u uiteindelijk eeuwig omkomen als het water van de doodsrivier u overvalt. En is er geen ark die die watermassa tegenhoudt, maar zul je verzwolgen worden in de wateren van Gods toorn. Zie daarom op die ark des verbonds. En volg haar na. Want alleen zo kom je in het beloofde land aan. En die ark, ja, zo wonderlijk in deze geschiedenis. Want dan zien we in hoofdstuk 4... dat ook de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren. En dan zien we dus dat die doodsrivier die beschermt en die baant een weg door die ark van het verbond door Jezus Christus. Maar wie dan zijn voeten mag zetten op veilig gebied, op het beloofde land, die zal daar bemerken dat die ark daar ook is. Is dat het ook niet wat ook Johannes op Patmos te zien kreeg? Zie, de tabernakel Gods is bij de mens. En hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Daar zal die ark in het middelpunt staan. En dan zal er een volk zijn. Rondom die ark. Die het lied tot eer en verheerlijking van het Lam mag gaan zingen. En dan wordt het ten volle waar. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn hun God zijn. Zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En daarom steeds weer dat die ambtslieden van de meerdere van Jozua rondgaan. Met die ene boodschap. Zie de ark des verbonds en volg haar na. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat past dan toch alleen en blijft nog over. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Zo mocht het klinken, jaren daarvoor, toen de kinderen Israëls door de Schelfzee heen gingen. Maar zij allen, door ongeloof, niet in het land der rust. Maar als gij, nu de kinderen Israëls doorleiden door de Jordaan heen, dan zal toch ook een loflied in hun hart hebben geklonken, dat gij door die woeste en brede stroom een pad baande waar ze doorheen kon. En zo wilt gij toch nog steeds wegen banen waar die er niet zijn, openingen geven waar alles gesloten lijkt te zijn. En mag er in Christus toch een geopende weg en toegang zijn tot het Vaderhuis met die vele woningen. O Heere, bewaar ons ervoor dat we in de woestijn maar wat blijven aanrommelen met ons leven en buiten die ark denken te kunnen houden, zodat we ook niets hebben als we voor die doodsrivier komen te staan. Maar leer ons in het heden der genade op die ark te zien, de ark van het behoud, Jezus Christus, en hem te volgen bij alle onmogelijkheden in onszelf, de mogelijkheden te zoeken en te vinden bij u, de levende God. Wilt u zo met ons gaan, ons oog en hart doen richten op de Heere Jezus Christus. Wilt u het zondige van deze dag genadig vergeven, wat voor u was met uw zegen achtervolgen. Gedenk ons als we de week ingaan, als het voor de een een werkweek is, voor de ander een week van vakantie, waar wij onze voetstappen ook zetten en waar we ook heen gaan, wilt u ons bewaren en sparen, in alle dingen beveiligen, bovenal voor een onverzoende dood. En wilt u ons leven leiden, dat we mogen opzien tot u, die overste leidsman, en onze voetstappen mogen zetten in het spoor dat hij ons wijst. Aanvaard zo onze dank voor datgene wat gij ons schonk, en begeef ons niet en verlaat ons niet. We hebben daar geen recht op. Maar we vragen het u in Christus' naam, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan het 11e vers. Laat zulken eer bewijzen aan Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Vers 11 van 107. En heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.